boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Vandaag zwaaien de deuren van ons Huis van Verhalen wijd open. Zojuist ging de bel om open te maken voor Sanne en Kumhof. Spreek ik er nou goed uit?
Ja, dat klopt.
Kumhof, ik zag die dubbele punt erboven die O staan. En Rick Vissers uit het Middellimburgse Kessel, de wereldreizigers. 7 jaar lang maakten ze een wereldreis in een zeilboot. Een Victoire 1200 die ze de naam gaven Incentive. In totaal legden ze 40.000 mijl, ruim 75.000 kilometer af. Inmiddels zijn ze weer een half jaar?
Ongeveer. 5 maanden.
Oh, nee, ja, nou, ja. Wel langer.
Langer alweer?
Ja, we zijn al 3/4
jaar. Ja, want je hebt ook nog in IJmuiden gelegen.
In Enkhuizen.
Enkhuizen heb je gelegen. Ja, klopt. Terug in Nederland. Nou, welkom Sanne en Rick.
Dankjewel.
Hoe is het om weer terug te zijn?
Wennen.
Ja, dat wilde ik ook graag horen.
Zeker niet slecht hier hoor, maar het is wel wennen. En wat vrijheid is wat minder geworden dan wat we hadden.
Ja, want dat wennen, wat houdt dat in? Moet je ook weer terugschakelen naar hier? Terug?
Wat houdt het wennen? Nou, met name de manier van werken. Dus dat je gewoon echt weer in het keurslijf komt van 's ochtends vroeg op. Ja, je doet je ding, je gaat naar huis en dan doe je de dag daarna weer hetzelfde. Ja, de vrijheid is gewoon wel een stukje.
De vrijheid is weg.
Je komt weer in het keurslijf.
Ja, precies.
Dat is het eigenlijk, hè?
Ja. En de toevalsfactor neemt af.
Oh ja, dat is natuurlijk ook.
Dat is ook wel een goeie.
Ja, klopt. Ja. Ondertussen ben je wel goed gesetteld, want jullie zijn allebei weer aan het werk. Sanne, jij ook?
Mm-hmm. Dat klopt.
Want je hebt een baan gevonden. Weer een nieuwe baan gevonden.
Ja, iets anders dan wat ik voorheen deed. Ik werk nu in Panningen. Bij Leenders en Gielen als financieel administratief medewerker.
Wat deed je eerst?
Ik werkte eerst bij Akaterm in Panningen. Dat heet nu Aliaxis. Die verwerken kunst- of leidingssystemen. En daar werkte ik in de buitendienst. Dus was ik accountmanager.
En jij hebt je oude baan weer kunnen oppakken?
Ja, klopt. Ik had een eigen bedrijf. Elektrotechnisch installatiebedrijfje. En daar ben ik nu eigenlijk weer opnieuw mee gestart. Dus wel alleen. Ik had eerst wel personeel. Dat doe ik nu niet meer. En we hadden het er straks al heel even over. Dat er nu heel veel werk is. En dat het voor mij eigenlijk niet zo heel moeilijk was om weer aan de gang te komen. Dus
Maar hoe ontstond nou het idee om een wereldreis te maken met een zeilboot? Wie van jullie is van oorsprong de zeiler?
Rick, jij toch?
Dat ik dat ben.
Jawel.
Ben
jij dat?
Ja.
Kom jij in een zeilfamilie?
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Althans, het was wel zeilen op de Maas. Mijn ouders hadden al een zeilboot voordat ik geboren werd. Dus ik ben wel van kind af aan ermee opgegroeid.
Ja. Ja. Maar nooit verder geweest dan wat je net zelf al zei.
Nou, ik denk tot mijn 16e dat ik nooit door een sluis geweest was met de boot. Dus alleen maar eigenlijk tussen Kessel en Buggenum.
Juist.
Dus dat was het zo'n beetje. En ik denk toen ik een jaar of 15, 16 was, dat ik zoiets had van, dat is toch wel heel leuk, dat bootje. Mm-hmm. En toen ben ik met een vriend destijds, heb ik pap gevraagd van, mag ik die boot lenen? En nou ja, hij vond het prima. En dezelfde zomer lagen we wel op de Schelling met het bootje. Dus hij had zoiets van, ze gaan misschien tot het leuke meer of zo in Noord-Limburg. Nee, maar dat was natuurlijk niet genoeg.
Ja.
Dus toen was die liefde wel geboren.
Hey, maar Sanne, jij was eigenlijk een landrot, of zie ik dat verkeerd?
Ja. Nee, ik had alleen op het veer van Kessel naar Bezel gevaren. Ja. Een zeilboot, daar was ik nog nooit op geweest. Voordat ik
maar neem ons eens even mee dan. Hoe ontstaat zo'n idee om dan een wereldreis te gaan maken? Want dat is wat anders dan een keer naar Schelling. Ik bedoel, dat is toch andere koek.
Ja, maar je krijgt dan wel die liefde voor het zeilen. Tenminste, ik kreeg dat. Mm-hmm. En destijds met vrienden een aantal keren een boot gehuurd. Een zeilboot gehuurd. Kroatië. En later leerde ik Sanne kennen. En toen heb ik die liefde min of meer proberen door te geven. Daar had ze in het begin een beetje moeite mee. Want ze had er helemaal geen affiniteit mee. Dus had ze iets van, wat moet hij toch met zijn boot de hele tijd?
Nou, hij heeft dat wel slim aangepakt. Want er is eerst een boot gehuurd in Italië met 7 vrienden. Daar hebben we een week of 2 weken lang hebben we daar met mooi weer rondgevaren. En dat was natuurlijk feest en hartstikke mooi. En toen hebben we een boot op het IJsselmeer gehuurd met z'n tweetjes om eens te kijken hoe dat was. En dat vond ik ook ontzettend leuk. Met name het avontuur, het contact met de natuur, de vrijheid. En toen zijn we samen gaan kijken voor een eigen schip.
En Rick een eindschip is een...
Ons eigen schip.
Oh, een eigen schip, sorry. Ja.
En...
Ja, maar toen ook nog helemaal niet met het idee dat wij een grote reis gingen maken.
Nee, want dus had jij wel.
Want hoe ontstaat dan dat idee van...
Nou, dat is dus... Ik had het, hoe zeg je dat? Dat gevoel van dat zou ik wel ooit willen. Dat was er altijd wel al. Maar ja, toen hebben we dus een schip gekocht wat er in ieder geval geschikt voor moest zijn.
Ah, en kijk, dan ben je al half weg.
Ja, en destijds was er een ander stel in, ook uit Kessel, die al een heel stuk onderweg waren. Dat verhaal, dat heb ik gevolgd. En op een gegeven moment waren die in Panama. En ik vond die verhalen prachtig. En toen had ik zoiets van, ja, maar ja, als die dat kunnen, waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Mm-hmm. Ja, en langzaam kwam die droom dan toch tot een serieus plan.
Wat heeft hij moeten doen om jou over te halen?
Wil je niet weten.
Jawel, anders stel ik de vraag niet.
Nee, eigenlijk is dat allemaal heel erg vanzelf gegaan. Op een gegeven moment hebben we dus Incentive gekocht. En toen was het echt nog een droom. Toen was er nog geen plan om te vertrekken. En zijn we in de zomervakantie een keer naar Engeland gevaren. Dus steeds een stapje verder gegaan. En in 2017 toen kwam eigenlijk het moment dat... ik moet eigenlijk een stapje terug. Rick had zijn eigen bedrijf.
Ja.
En dat was dusdanig groeiende.
Mm-hmm.
Dat daar de volgende stap gezet moest worden. Want hij deed dat vanuit huis. En er moest een bedrijfspand komen. Mensen op kantoor. Meer monteurs erbij. En dat was niet iets waar Rick zijn ambitie lag. En toen zijn we gaan kijken van wat de mogelijkheden waren. En uiteindelijk... is er iemand gekomen die interesse had in dat bedrijf. En die heeft het overgenomen.
En toen was de baan vrij.
Toen was op dat punt de baan vrij.
De puzzelstukjes in één keer redelijk in elkaar.
Ja, een goede vriend van ons die zei dat hij ons huis wel wilde huren.
Oh ja.
Voor langere periode. Dus dat puntje werd opeens ook ingevuld.
Ja.
Maar het was al mei. En met zeilen ben je altijd bezig met het weer en seizoenen.
Ja.
En de tijd dat je wil vertrekken is in de zomer, dus juli, augustus zo'n beetje. Of misschien zelfs al eerder. Dus we hadden eigenlijk 2 maanden de tijd om van onze droom een plan te maken. En die bootvertrek klaar te krijgen, het huis leeg, enzovoort.
Mm-hmm. Ja. Was je al direct van plan om heel lang weg te gaan? Of was dat een open einde? Een beetje?
Nee, we zijn echt met een open plan vertrokken.
Ik weet nog dat het eerste plan was van nou, als we tot de Canarische eilanden komen, dat zou echt al geweldig zijn. Maar ja, we hadden ook geen idee, want ook ik had weinig ervaring met 's nachts doorvaren, dat soort dingen. Dus dat is allemaal maar de vraag van hoe gaat dat in zijn werk en vinden we dat dan allebei nog leuk? Want ja, één kan het leuk vinden, maar als je het niet allebei leuk vindt, dan houdt het op.
Ja.
Dus en we zijn tot de Canarische eilanden gevaren en dan leer je ook heel veel andere mensen kennen die hetzelfde ding doen. En die gaan je dan ook weer vertellen. Maar goh, bijvoorbeeld, we zouden in de eerste instantie oversteken naar...
Barbados.
Naar Barbados,
in het Caribisch gebied.
Dat klinkt dan meteen Caribisch gebied, palmbomen.
Ja, geweldig.
Ja, maar ja, toen zei een andere Nederlander, nee, dat moet je niet doen. Je moet eerst naar Suriname.
Dat
ligt zuidelijker. En dan kun je altijd nog naar het noorden varen. Nou ja, dan ga je verdiepen in Suriname. En dan denk ik, eigenlijk is dat misschien veel leuker dan een of ander een toeristenoord. Dus dat hebben we eerst gedaan. Dus zo ontstaat dat.
Ja. Mm. Maar die voorbereiding die vind ik wel interessant. Hoe ga je daarmee om? Je hebt dan een boot, maar je zult toch ook een aantal andere zaken moeten... Ja, het huis verhuren, dat was al geregeld. Mm-hmm. Maar je zult toch, ik weet niet, eten, voedsel moeten meenemen, weet ik veel.
Ja, ook dat is dan... Kijk, in de eerste instantie is die reis... laat ik het anders zeggen, wij zeilen om dingen te zien. Dus die boot is echt ons huis. Je hebt ook mensen die willen alleen maar mijlen maken. En die varen bij wijze van spreken in één keer in Nederland weg. En die varen als de winden toelaat in één keer naar de Canarische eilanden. Nou, wij zijn voor die Canarische eilanden al 500 keer gestopt. Omdat we gewoon stukje bij stukje dingen wilden zien. En vooral geen haast wilden hebben. Dus kijk, want de reis heeft in totaal 7 jaar geduurd. Maar je zou diezelfde reis ook in 2 jaar tijd kunnen doen. Ja. Alleen dan heb je altijd haast. Mm-hmm. En dan was mijn plan al eerder geweest om te zeggen van... dan gaan we niet de hele wereld rond, dan doen we de halve wereld. Maar dan in ieder geval wel rustig aan.
En wat heb je aan de basis zeker nodig? Ja, durf maar.
Ja, durf. Valt op zich wel mee, hoor. Maar...
een open blik, denk ik. Ja. Dat je een probleem oplossend...
En aan materialen, aan spullen?
Nou ja, we hebben veel gereedschap meegenomen. Dat is een feit wat zeker is. Want aan een boot gaat gedurende de reis veel dingen gaan stuk.
En wat neem je dan zoal mee?
Dat is een goede vraag. Nou ja, vooral heel veel gereedschappen. We hebben ook wel wat reserveonderdelen voor de motor en zo meegenomen. Zo. Dat soort zaken.
Dat je kunt repareren onderweg.
Ja, ja. Hey, maar als je nou langer onderweg bent, hè, hoe zit dat? Hoe zorg je dan je voedsel? Ik bedoel, hoe gaat dat in zijn werk?
Dus of hoe zit dat met overal is er wel eten te krijgen. Maar je bent altijd bezig met de volgende bestemming. En dan calculeer je in hoe lang dat het duurt voordat je weer op een plek bent waar je nieuwe inkopen kunt doen. Dus zo pak je dat eigenlijk aan.
Dat vond ik zo mooi aan jouw verhaal over de weg naar Suriname. Toen was je 14, van Kaapverdische eilanden geloof ik, hè, naar Suriname.
Ja.
14 dagen onderweg. Daar had je wel een speciale voorbereiding voor.
Dat was de eerste oversteek van de oceaan, van de Atlantische. Mm-hmm. En toen zijn we met z'n drieën geweest. Is een vriend van ons nog meegevaren.
Bart heette die.
Ja, dat klopt.
Ja, klopt.
Goed voorbereid. Ja, inderdaad, wat Rick zegt, je bereidt je voor op technisch vlak, maar ook op medisch vlak. Je zorgt dat je overal een backup voor hebt, dat je je kaarten op orde hebt, dat je een satellietverbinding hebt, dat je je weerberichten dus binnen kunt halen. Dat soort dingen, daar moet je echt wel rekening mee houden.
Wat ik heel bijzonder vond, is dat je had toen ook een apparaat of zoiets, een machine, weet ik veel, die zoutwater naar zoetwater omzet.
Ja, die hebben wij
in Panama geïnstalleerd.
Inderdaad.
Oh, zo. Ja.
Dat was eigenlijk, kijk, eigenlijk van Europa naar het Caribische gebied, daar zit je, nou ja, eigenlijk met uitzondering van van de Kaapverde, is eigenlijk alles voorhanden. Dus als je ergens bent, zijn er altijd supermarkten, is vers water geen probleem. We hebben 300 liter water konden we meenemen, dus daar kun je een heel stuk mee uit de voeten. Alleen ga je de Pacific op, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het echt een avontuur. En... nou ja, we hebben dus eigenlijk 2 jaar uiteindelijk in het Caribische gebied gevaren. De tweede helft zijn we zelfs tot New York gevaren, omdat we eigenlijk niet nog een seizoen op dezelfde plek wilden blijven. Want je moet uit het Caribisch gebied weg in verband met het orkaanseizoen.
Oh, ja.
Dus toen zijn we naar de US gevaren tot New York, weer terug naar beneden. En toen hebben we uiteindelijk een besluit genomen van, nou, we gaan toch terug naar Panama. We gaan het Panama-kanaal door, maar dan, dat vereist eigenlijk een... ja, hoe zal ik het zeggen? Je hebt meer spullen nodig. Bijvoorbeeld een watermaker.
Ja.
We hebben ook een windvaanstuurinrichting bijvoorbeeld aangeschaft.
Ja, ja, gaandeweg maak je die boot steeds verder klaar voor het volgende stuk. Dus toen we vertrokken was die boot niet klaar voor de hele wereld. Maar we zijn vertrokken en kijk je hoe het gaat. En dan kom je vanzelf tegen wat je mist. En zo hebben we per toeval tweedehands die watermaker kunnen kopen en zelf ingebouwd in Amerika. En die windvaan erop gebouwd. Want dat was een vereiste om de Pacific op te gaan. Want dan ben je echt... ja, wij zijn toen 42 dagen, geloof ik, onderweg geweest met een tussenstop op de Galapagos-eilanden.
Maar daar konden we toen niet van boord door corona.
Nee, dat klopt.
En mag je eigenlijk overal wel vrij rondvaren? Kun je ook iedere haven binnenkomen? Hoe zit dat? Heb je een visa nodig?
Sommige landen heb je natuurlijk een visum nodig. Maar over het algemeen is dat geen probleem. Alleen is er dan wel meestal zijn er bepaalde havens aangewezen als port of entry, noemen ze dat.
Ja, ja.
En daar zijn dan, Customs Immigration is daar vertegenwoordigd en daar meld je je dan.
En dat hoort en er eigenlijk bij, hè? Bij de voorbereiding van steeds die volgende plek. Ja. Je plant eigenlijk een seizoen, van orkaanseizoen tot orkaanseizoen. Plan je, oké, dit stuk willen we gaan varen en in orkaanseizoen willen we in dat gebied blijven. Of je vaart wat sneller door en dan kun je door blijven varen. En dan ga je ook bekijken welke papieren dat je moet hebben, welke visums, welke vaccinaties, dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook van belang,
klopt,
dat je dat goed op orde hebt.
Klopt.
Voordat je
daadwerkelijk moet wel wat regels kennen. Je moet wel allemaal die regels kennen. Of komt dat vanzelf?
Dus heel langzaam in. Want het begint keer in Suriname. En dat is meteen, leer je daar de klappen van de zweep kennen. Want dat is dus echt nog een land waar inklaren nogal een belevenis is. Daar heb je bijna een dag voor nodig. En dan is het er heel warm. En dan kom je aan. En dan is het van, je moet wel een lange broek aan. Anders mag je het kantoor niet in.
Oh ja?
Ja, allemaal dat soort regels. En dat leer je dan. Dus de eerste keer kun je weer terug naar je boot voor die lange broek gaan dalen.
Geweldig.
Ja, dat soort dingen. En sommige landen...
Op een kantoor met stapels papier tot aan het plafond. En,
dit is dan nog met carbonpapier. Dus,
natuurlijk.
Stapels papieren. En er ligt ook zoveel papier dat ze het nooit meer terug kunnen vinden. Maar die formaliteiten moet je natuurlijk wel door. Ja.
En daar hadden we Richie, een local die ons hielp met die inklaringsprocedure. Want daar moest je echt 6 kantoortjes langs.
Oh ja, zo werkt het dan.
En dat was wel een hele belevenis. En zo kun je in ieder land kun je een agent inhuren om die inklaringsprocedure voor je te doen.
Mm-hmm.
Maar de zeilers onder elkaar die delen heel veel informatie.
Oh, ja.
En het is natuurlijk ook een beetje sport om dat dan zelf te doen.
Ja, technisch. Ik bedoel,
zo'n
agent
is ook geld.
En weet je hebt de tijd. Dus het is ook eigenlijk gewoon veel leuker om dat zelf te doen.
Ja.
Dus,
ik wil het eigenlijk eens even hebben. Jullie hebben natuurlijk hele mooie momenten meegemaakt, maar ook hele moeilijke momenten. Wat waren voor jullie de meest moeilijkste momenten op die reis? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik denk toch wat ik vervelend vond was op het moment dat corona startte. Dat was dus lagen wij in Panama nog aan de Caribische zijde. Mochten wij nog door het kanaal, want dat werd op een gegeven moment ook gesloten. Dus dan hadden we zoiets van daar gaat onze reis. Maar wij waren er op tijd door. En toen zijn we op de Perlas eilanden terechtgekomen. En daar hoe lang hebben we daar gelegen? Ik denk twee maanden.
2 maanden, zoiets.
Zoiets. En daar was dus niks. Dat zijn dus voor een gedeelte onbewoonde eilanden. Alleen op de onbewoonde eilanden mochten we aan land.
Ja.
De rest niet. En toen in Kessel zijn er heel veel mensen overleden in die coronaperiode.
Klopt. Heeft
zelfs de Telegraaf gehaald destijds. Ja. En dan realiseer je wel dat je...
Want dat kreeg je wel allemaal mee.
Ja,
dat nieuws.
Dan moesten we wel met de bijboot naar het internetstrandje. Dat was 1 plek waar dan bereik was. En dan konden we contact opnemen met het thuisvolk.
Het gaat niet zo eenvoudig, maar je kunt in principe... Tegenwoordig is er overal wel internet. Op sommige stukken de hele tijd niet. Maar je krijgt wel de informatie die je moet hebben. Maar daar maakte ik me wel zorgen. Dat ik dacht van als het zo doorgaat... Ik weet niet meer precies hoeveel mensen er overleden zijn. Maar een hele hoop.
Heel veel. Kan er ook familie bij zitten.
Ja, dat bedoel ik. En dan denk je wel van het zal vandaag of morgen. En je kon nog ineens even een vliegtuig pakken. Dus,
Ik denk wel dat dat een van de weinige momenten is geweest dat ik zoiets had van terug naar het vasteland, die boot gaat de kant op en we gaan naar huis. Het is goed geweest.
Ja. En stormen.
Hebben we één flinke storm wel gehad?
Wel meerdere keren zwaar weer, maar 1 keer echt een serieuze storm.
En dat
storm.
Vind je niet beangstigend dan?
Ja, maar dat is heel gek. Je komt daarin terecht. Eigenlijk, ik wil het niet de hele tijd over corona hebben. Want
nee,
het zijn niet
gaan.
Alleen dat kwam dus. Dat was de oversteek van Fiji naar Nieuw-Zeeland. Die zou je normaal gesproken in een dag of 7 varen. Maar wij moesten van de overheid minimaal 12 dagen op zee geweest zijn. Anders zouden we in een of andere
quarantainehotel
moeten. En dat zou dan, weet ik veel, omgerekend onderhand €5.000 gaan kosten. Een heel verhaal. Dus wij dachten, dan blijven we die 12 dagen op zee. Alleen, dat gebied staat erom bekend. Je hebt daar ook een van de weinige gebieden waar je een weatherrouter, dus iemand aan wal hebt die je helpt om de weerberichten te interpreteren en je te waarschuwen voor dat en dat gaat er komen.
En die stuurt je dan iedere dag een berichtje via de satelliettelefoon. Dat is een hele trage, beperkte internetverbinding.
Eigenlijk alleen tekst kunnen we binnenhalen.
Ja.
Weerberichten.
Ja.
Dus en toen zijn we langer op zee moeten blijven. En jij weet nog, wat schreef hij ook weer? Die laatste zin van All the Best of zoiets?
We zagen die storm aankomen en toen hebben we echt zo snel gevaar als we konden. Maar we kwamen daar niet snel genoeg van weg. Dus het bericht op een gegeven moment was van je zult er doorheen moeten.
Ja.
En de laatste zin in zijn bericht was All the Best.
Zo,
en
dat
moesten
klinkt
we
niet
mee
echt
doen.
Vrolijk.
Nee, dus je wordt daar niet vrolijk van. Maar om de vraag te beantwoorden, op dat moment... is daar eigenlijk geen angst in die zin. Je bereidt je gewoon voor. Je doet alles wat je kunt.
Hmm.
En dan hoop je gewoon op het beste. En dat is inderdaad, je realiseert je dan wel van... we zijn toch wel heel ver weg van
dat
alles en iedereen.
Dat soort stormen, Rick. Zijn dat een beetje de grootste risico's die je onderweg tegenkomt? Of zijn er andere zaken die ook grote risico's zijn?
Ik denk, het grootste risico, dat hebben wij eigenlijk gelopen voor de kust van de US. Daar hebben we, zijn we...
Het grootste risico voor een boot is land.
Ja, precies. Dat klinkt heel raar, maar dat is zo. Ja, ja. Daar zijn we een keer op een moment, hebben we daar een, nou ja, noem maar even een rivier. Ja, eigenlijk een binnengelopen.
Ja,
een riviermonding binnengelopen. En daar ontstond een stroom tegenwindsituatie. Dus dan gaat de wind tegen de stroming in en dan krijg je steile hoge golven. Alleen op dat moment kwam er dus ook een zware storm. Dus wij hadden zoiets, ja, we gaan wel naar binnen.
Er kwam een orkaan aan.
Ja, en dat was wel even heel heftig, want daar surfden we eigenlijk naar binnen op een golf. Ah, ja. En daar had ik zoiets van...
Dit is nou slaat echt, die op de kant of zo.
Dit is nou echt
er lagen twee betonnen pieren onder water waar we tussendoor moesten. Oh, ja. En ja, daar zijn we echt dwars omlaag
Dat was gewoon echt gevaarlijk. En achteraf gezien eigenlijk ook gewoon... Ja, misschien toch wel een inschattingsfout. Van misschien hadden we toen moeten zeggen van... Nou, we blijven gewoon nog een week liggen.
Oh, ja.
Alleen dan heb je het over een week. En je ligt daar misschien al twee weken. Dus dan heb je zoiets, ja, nou, dat moet nog wel lukken. Ja.
Ja, maar ik weet dat nog. Waar we toen lagen, konden we ook niet blijven. Omdat dat ook niet beschermd was. En die storm zou daar ook langs trekken. Dus wij moesten een beschuttere plek opzoeken. En als we daar niet naar binnen zouden zijn gegaan... op dat gevaarlijke punt... dan hadden we verder moeten gaan naar de volgende plek. En die zouden we ook niet meer kunnen halen... voordat die storm er was. Dus het was een vrij heftige situatie op dat moment.
Hey, en 14 dagen alleen maar water zien, hoe werkt dat eigenlijk? Ik bedoel, er zijn momenten, jullie hadden sommige oversteken... die duurden 14 dagen en dan zie je alleen maar water.
Is dat niet enorm geestdodend?
Ik wou net zeggen.
Geestverruimend, zou ik zeggen.
Geestverruimend.
Het is eigenlijk gewoon heel relaxed. En,
relaxed?
Ja, dat klinkt misschien vreemd... maar je komt als het ware in een soort van flow die eigenlijk heel ontspannen is...
Ja, ik in de oversteekmodus.
Ja, en je hebt je doet wachten. Tenminste,
je krijgt nooit het gevoel van er komt nooit geen land meer.
Nee. Zelfs na 42 dagen op de Stille Oceaan hadden wij zoiets van... nou, als we nu nog 2 of 3 weken door moeten varen... dan zou wij geen probleem zijn.
Je raakt eraan gewend. Mm. En je hebt wel je taken aan boord. Want je moet ook denken dat alles best wel veel werk is. Dus een maaltijd maken, ja, dat duurt wat langer dan thuis. En de vaatwasser zit er ook niet in.
Ja, de wasmachine ook niet.
Nee, er zijn zoveel dingen die echt wel... En is bijvoorbeeld brood. Ja, ik had het nooit gedacht van mezelf. Maar ik ben wel een paar jaar bakker geweest.
Ja, prachtig.
Dus ja.
Maar dit is ook geen relatietest dan. Ik bedoel, je zit met z'n tweetjes en
in het begin wel een beetje, denk ik. Maar en trouwens, overigens, die oversteek van de Atlantische Oceaan... die hebben we met z'n drieën gedaan. Dat was heel leuk, klopt. Maar dat is eigenlijk ook de laatste keer geweest. Want dan ben je zo ver weg van huis... Ja, dat mensen die je kent, ja, die gaan niet meer mee. Want dat is te ver weg.
Ja,
vreemden mee te nemen, lever je heel veel ook van je privacy en zo in.
Dat is waar.
Dat hebben we niet gedaan.
Nee, maar op een gegeven moment raak je zo op elkaar ingespeeld. Dan zijn er altijd de incentive machine die draait. En dat is eigenlijk altijd
heel goed. Je hebt elkaar ook nodig. Ik bedoel, je kunt ruzie maken, maar je moet het toch weer goed maken.
Je kunt geen kan.
Er is niemand die je komt helpen. Dus je zult het toch samen op moeten lossen.
Ja, precies. Je schrijft ook ergens, behalve de pracht van de natuur... kwamen ook een keur aan wereldproblemen op ons pad.
Ja.
Kun je daar een aantal van noemen?
Ja.
Wat kwam je tegen?
Ja, dat klopt.
Bijvoorbeeld toch wel toestanden met armoede.
Mm.
Die vond ik toch wel op sommige plekken schrijnend. Met name Venezuela vond ik dat heel erg opvallend. Daar zijn we geweest.
In Fiji, die jongen die daar op handen en voeten...
Ja, je ziet bijvoorbeeld mensen die met een eenvoudige medische ingreep... hier in Nederland gewoon hun leven kunnen leiden. Eigenlijk zonder noemenswaardige problemen. En je ziet gewoon dat die mensen daar die mogelijkheden niet hebben...
Ben je dan niet bang voor je boot en voor jezelf? Ik bedoel, dat je overvallen wordt? Of?
Nou, er zijn wel plekken die er misschien een beetje onbekend staan. Maar over het algemeen hou je er wel rekening mee.
Ah, ja.
Je bent ook over het algemeen niet heel veel echt alleen. Hoewel op sommige plekken dan wel. Maar
dat hoort ook een beetje bij de voorbereiding. Dat je gaat kijken van nou, waar kunnen we goed terecht? En eigenlijk zijn wij nergens in een situatie gekomen... dat de mensen onvriendelijk waren. Of dat we... We hebben één keer hebben we een diefstal van een bijbootje gezien, maar dat was eigenlijk niet.
Ja, maar ik denk ook dat je als zeiler. Ik denk dat het ook heel vaak een diefstal is of zo van dingen.
Ja.
Kijk, en daar ben je zelf ook een stukje bij. Natuurlijk heb je hele hebben nou op die boot liggen. Maar je moet natuurlijk niet met een camera van heel veel geld... Juist. Of uitgedorst als, weet ik wat, daar over straat gaan lopen.
Of straks door een achterbuurt in Colon gaan rondlopen.
Nee, er zijn gewoon plekken bij waar je dat van weet. Nee. En, ik denk dat er in Nederland ook wel plekken zijn... waar je waarschijnlijk van zegt van... ja, daar kan ik s'nachts beter niet
komen. Nee, klopt. Ja.
Ik vond het wel spannend toen wij de... Golf van Aden tussen Somalië en Jemen doorvoeren.
Mm-hmm.
En dan heb je 's nachts je wacht van 3 uur. En dan vaar je tussen 2 shipping lanes in, dus tussen de grote schepen. Maar er varen ook kleine bootjes en die kun je niet op je navigatiesystemen aan boord zien. Dus dan zie je een lichtje in de verte.
Oh,
en
zo.
Die komen op je af, want die komen kijken wat is dat voor een boot, valt er wat te halen. Soms willen ze drank of sigaretten of zoiets. Maar je weet niet of die mensen kwaad in de zin hebben. Mm. En dan, dat kan wel beangstigend zijn als je dan alleen buiten zit.
Want één slaapt dan en de ander die...
Ja.
Dat was overigens wel een ding, want we hadden het net eigenlijk min of meer over angstmomenten. Ja. Dingen die je angst inboezemen. Dat was voor mij wel altijd een van de dingen tijdens de nachtwacht.
Ja.
Wat we altijd afgesproken hebben is, je zit vast. Dus je hebt sowieso een reddingsvest aan, maar er zit ook een lifeline aan. Dus die je verbindt met de boot. Want mijn angst was altijd van, je valt in slaap. En je komt 's ochtends, kom je buiten... En dan zit ik nog alleen op die boot. En dat zou natuurlijk... ik denk dat dat het meest verschrikkelijke scenario is... wat maar kan gebeuren. Maar ja, je vindt je partner dus natuurlijk nooit meer terug. Nee. Dus
dan kun je alleen de reis afmaken.
Dat kan me wel. Bij alle andere momenten... er zijn natuurlijk hele mooie momenten bij geweest. Is er bijvoorbeeld een moment dat je zou kunnen typeren... dat is een van de mooiste momenten die we meegemaakt hebben... tijdens de reis?
Aankomst in Polynesië?
Ja, die is. Ik denk dat dat... Ten eerste inderdaad een fantastisch mooi land is.
Frans-Polynesië in de Stille Oceaan. Maar dan heb je net die lange oversteek achter de rug. We hadden die 2 maanden soort van overleven op de Perlas-eilanden... door de coronasituatie. En dan kom je daar aan en dan zie je een groen heuvellandschap... Mm-hmm. en een blauwe lagune. En het was zondag en dan hoor je van dat Polynesisch gezang... Er lopen mensen met bloemenkransen op hun hoofd. En dan vaai je erbij binnen. En dan zwemmen de mantarokken rondom je boot. Dan denk je echt, ik ben in het paradijs aan.
Ja, dat geloof ik.
Dat was inderdaad wel echt een momentje. Ik ben niet zo snel van het emotionele of zo. Maar dan heb je wel zoiets van, shit, dit gaat niet meer beter worden. Dit is
en
wel,
we hebben een paar dagen later hebben we een rondrit over dat eiland gemaakt. We hebben een autootje gehuurd. En ik weet dat ik tegen Rick zei van, hier moet je even stoppen. Dat ik echt de tranen in de ogen had... Gewoon van het uitzicht. En
mooi.
Ja, dat je geëmotioneerd raakt van de schoonheid van de natuur. Ja. En dat is gewoon geweldig.
Hé, maar dan komt er toch op een gegeven moment dat je terug moet. Waar waren jullie op het moment dat je eigenlijk ging beslissen van we moeten eigenlijk terug?
Nou, tijdens die reis zijn er een aantal punten. Als je daar komt, dan ga je een keuze maken. En dat is bijvoorbeeld op de Canarische eilanden. Want dan ga je een keuze maken. Ga ik die plas oversteken? Of doen we dat niet? Dat heb je op een gegeven moment ook weer bij het Panama-kanaal. Want dat kost natuurlijk de nodige centen. Vervolgens ga je het kanaal door. Ja, dan is er eigenlijk natuurlijk... Ja, er is wel een weg terug. Maar daar doe je dat natuurlijk niet voor. Dus dan moet je weer verder. Ja, dan is eigenlijk de eerste plek waar weer enigszins beschaving is. Is dan... Misschien Frans-Polynesië, Papeete, dat is eigenlijk het hoofd...
Tahiti.
Ja. Papeete is de hoofdstad van Tahiti. Ja, daar is enigszins misschien een mogelijkheid om je boot weer aan de man te brengen. Dus om het te verkopen.
Mm. Ja.
Maar daarna wordt het weer bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Australië. Daartussenin is geen echte handel.
Mm. Oh, ja.
Dan krijg je nog Thailand, daar zouden ook nog mogelijkheden zijn. Dus eigenlijk... toen we in Thailand waren, hebben we besloten van... nou, weet je, nu gaan we ook proberen om echt rond te gaan. En dat laatste stuk dan wel via de Rode Zee. Want dat was wel ook nog even een puntje. Je kunt dus ook weer onder Afrika door.
Ja.
Oh,
ja.
Alleen de tradewinds die zeggen dan eigenlijk dat je... in de normale gang van zaken eigenlijk weer eerst naar Zuid-Amerika moet varen. Dan weer naar Noord-Amerika en dan weer helemaal terug. Dus dat vonden wij... te veel van het goede. En daarom hebben we toch de keuze gemaakt om de Rode Zee te pakken. Ook niet makkelijk, maar in Thailand hebben we dus uiteindelijk wel die knoop doorgehad.
Niet makkelijk in de zin van?
De wind. Die is eigenlijk het zuidelijke gedeelte van de Rode Zee. Is als je vanuit het zuiden komt wel bezeild.
Ja.
Maar het noordelijke stuk, eigenlijk vanaf Soedan, staat de wind eigenlijk altijd tegen. En met heel veel momenten ook stevig tegen. En dan kun je dus alleen maar wachten.
En het Suezkanaal, heb je daar geen... Want als ik het goed begrijp, ligt daar de halve NAVO voor. Allemaal die vliegdekschepen en toestanden de boel te bewaken.
Containerboten.
Ja, nou vooral veel containerboten. Ik kan me inderdaad herinneren dat er een of andere Amerikaans...
In Djibouti had je die basis.
Ja, in Djibouti zit een Amerikaanse basis. En die houden de Golf van Aden eigenlijk in de gaten. Dus daar werden we ook wel regelmatig opgeroepen door vliegtuigen. Van, goh, we zien jullie, we gaven onze positie door, onze snelheid door. En dan kwamen ze de dag daarna weer om te vragen of alles goed was. En dat er oorlogsschepen in de buurt waren. Mochten we hulp nodig hebben, konden we die oproepen. Dus ja, dat voelde wel heel veilig. Tegelijkertijd weet je, als dit allemaal nodig is, dat het gebied niet zo heel veilig is natuurlijk.
Maar het is ook al een tijdje geleden dat wij door het Suezkanaal gegaan zijn. Ja. Dus toen was de situatie in die regio ook
was wat
anders.
Nou ja, we zijn met name in Soedan. Daar heb ik me ook echt verschrokken van de armoede.
Ja.
Wel even goed de moeite waard om dat ook een keer gezien te hebben. Want ja, het bestaat nou eenmaal niet alleen maar uit hele mooie plekken.
Nee, precies.
Maar toen we daar vertrokken, 3 weken later, brak daar dus wel oorlog uit. Ja, en dan heb je wel zoiets van, nou ja, ik ben toch blij dat we daar weer weg zijn.
Ja. Dus, jullie zeggen ook, nergens ter wereld hebben de luxe gezien van Nederland.
Nee, dat is waar. Is
de standaard ligt hier echt ontzettend hoog.
En dat moet je, daarvoor moet je weg om dat te ervaren.
Als je ziet hoe mensen eigenlijk overal, zelf ook in Europa, hoe mensen wonen en waar mensen tevreden mee zijn. Ja, dan is het hier, als er één schroef verkeerd in de muur zit, dan moet het opnieuw. Ik bedoel,
geeft zo'n reisje dan ook een andere kijk op het leven?
Ja,
voor mij wel, ja.
Vertel, in welke zin?
Je wordt veel minder materialistisch. Tevreden. Dat hebben heel veel mensen hier, denk ik. En ik denk dat ik dat vroeger ook wel had. Mm. Van, je doet je werk, je werkt hard. En je probeert daar natuurlijk wat mee te verdienen. En dan wil je daar iets voor kopen. Dus daar werk je voor. En wat het dan ook zijn mogen. Ik bedoel, voor de een is het een auto. En voor de ander een vakantie. Maar je wil wel hard werken om iets daarmee te doen.
Ja.
En... Ja, ik heb daar wel van geleerd dat het bezit van spullen niet per se gelukkig maakt. Ik denk eerder, soms zelfs eerder andersom. Dat als je spullen hebt, dat het niet per se makkelijker wordt.
We zijn jullie dus zeg maar 7 jaar uit Nederland weg geweest. Ja. Toen jullie terugkwamen, was er veel veranderd ook in Nederland. Is de wereld veranderd? Trof je een ander soort Nederland aan toen je terugkwam?
Ja, toch wel een beetje. En dat viel, wat mij er vooral aan opviel, en wat ik ook heel jammer vond eigenlijk...
Ja.
Is dat wij, vanaf dat we terug in Europa waren... dan kom je weer meer Nederlanders tegen. Die kom je trouwens overal tegen, hoor. Maar in de Middellandse Zee zijn het er heel veel.
Ja.
En dat er eigenlijk heel veel mensen erg negatief over Nederland waren. Die echt zoiets hadden van...
Negatief?
Ja. Zo van, maar terug naar Nederland. Wat ga je daar dan doen? Ik vond dat wel jammer. Want als je op heel veel plaatsen andere landen komt... zijn de mensen vaak heel enthousiast trots over hun land en trots op hun land.
Ja.
En dat is hier wel een beetje voorbij. Dus dat
en dat het een beetje ieder voor zich is geworden.
Sinds de COVID-periode is dat wel zo.
Ja. Dat zegt ook iedereen.
Terwijl je dan op andere plekken waar mensen veel minder hebben... dat je ziet dat er veel meer gegeven en veel meer gedeeld wordt.
Ja, dat klopt.
Gemeenschapszin.
Ja. Wat heeft het met jezelf gedaan eigenlijk? In hoeverre ben je zelf anders tegen de wereld aan gaan kijken?
Ik ben vooral heel dankbaar dat wij dit mee hebben mogen maken.
Dat is wel een mooie. Ja, dat is wel heel mooi.
Kun je dan ook weer gemakkelijk wennen? Of is dat dubbel?
Dat is heel dubbel. Dus ik vond het bijvoorbeeld wel heel leuk om weer gewoon aan het werk te zijn. Om collega's weer terug te zien. Dat is net alsof je nooit weg geweest bent. Dus wat ik straks al eventjes van tevoren al zei. De een is wat dikker geworden, de ander wat grijzer. Ja. Maar in principe is het er nog allemaal. En dan hoor je de praatjes weer. Weet je, dat heb ik dan wel gemist. En dat vind ik dan heel leuk.
Maar hoe moeilijk is het om weer in dat tijdschema te komen van om 7:30 daar en om 8:00 daar en om 8:30 daar?
Ja, maar dat is heel gek, want dat hoort er gewoon bij. Dus dat is net alsof dat niet uit je systeem is. Dat is gewoon weer van, dat doe je gewoon zoals ik toen ook was.
Want jij hebt op dat water natuurlijk een enorme vrijheid gehad.
Geweldig.
Ja, absoluut.
En die heb je natuurlijk nou een stuk minder.
Ja. Dat is een feit.
Ja.
Maar die momentjes die proberen we even goed wel mee te pikken. En dan niet in een luxe zin, maar door gewoon een wandeling te maken.
Mooi.
Of... thuis mensen uit te nodigen en mooi. Op die manier.
Ja. Hey, wat is het grootste cadeau dat deze reis jullie heeft gegeven?
Ja.
Tijd.
Tijd.
Ja, tijd in de zin van?
Tijd voor elkaar.
Oh, mooi.
Tijd om mensen te ontmoeten. Tijd om plekken te zien.
Heel mooi.
Hier gaat alles heel snel.
Klopt.
En ik vind ook het verschil als je met een zeilboot onderweg bent of met een boot onderweg bent, dat je toch, je bent anders toerist dan wanneer je een klopt. Standaard vakantie boekt.
Dat geloof ik wel.
Want je kunt ook gewoon zeggen, nou, ik vind het hier heel mooi. Nou ja, dan blijf je er gewoon een langere periode. Vind je er niks aan, ja, dan trek je de dag daarna het anker uit de klei en dan vertrek je.
Je leeft veel meer met de dag.
Ja. Ja.
En nu hebben we ineens, moeten we een zomervakantie gaan plannen. Nou, we weten allebei totaal niet wat we daarmee aan moeten. Wat we moeten gaan doen.
Dan hebben we nog 3 weken vakantie en dan denk je, ja, weet ik veel.
Zeilen?
Ja, nou ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar ja, dat is dan wel weer in Nederland. Als je pech hebt, heb je 3 weken regen. Ja,
klopt. Hey, maar wat zou je, als je nou terugkijkt op die reizen, zijn er dingen dat je zegt, die zou ik de volgende keer toch anders doen? Of zeg je, nee, eigenlijk niet?
Nee, ik denk het niet. Ik denk alleen als we helemaal ooit nog een keer zouden gaan, denk ik wel dat het waarschijnlijk nooit meer zou worden als die eerste keer. Dus nee, dat is ook wel
klopt. Komt er een vervolg?
Nou ja, voorlopig in ieder geval niet.
Nee.
Maar
zeg nooit.
Zeg nooit nooit. Ik moet eerlijk zeggen, als je tegen mij zou zeggen van over weet ik van zoveel jaar, misschien dat je nog een keer. Nou, dan.
Maar het zit toch ook in je genen? Zeilen, jou zeker toch? Of niet?
Ik denk het wel. Ja, dat wordt een way of life is het op een gegeven moment. En dat is gewoon iets.
Ik denk dat gevoel van vrijheid en dicht bij de natuur. En ja, dat niemand je vertelt wanneer je wat, hoe en wanneer je moet doen. Dat,
maar je hebt het dus ook al zeer positief ervaren.
Zeker.
Geweldig.
Ja, anders had het niet 7 jaar volgehouden.
Ja, klopt. Nee, dat is waar.
We wel eerder teruggekomen, denk ik. Ja,
ja, prachtig.
Hey Bert, de tijd die vliegt weer.
Ja, ja.
En Sanne en Rick, we geven jullie met heel veel plezier een vaste plek in onze Hall of Fame, zoals we dat noemen in ons Huis van Verhalen. Dank dat jullie vandaag onze gast wilden zijn. En ik weet zeker dat de bezoeker van ons Huis van Verhalen met heel veel plezier jullie ervaringen opsnuiven en ervan gaan genieten. Ik dank jullie allebei dat je gast wilde zijn in onze podcast. En ik wens jullie al het goeds toe.
Dank je wel. Leuk dat je mag te komen.
Het was een leuk verhaal.
Dank je.
Ja, echt. Dank je wel.